Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners kijken we wat de impact van AI nou echt op ons werk zal zijn. Want ja, de eerste massa-ontslagen lijken een feit. Verder is er werk voor iemand die onder druk een show op rolletjes kan houden en goed is in brandjes blussen. En we hebben toch wel een briljante AI-toepassing die voor jou de beste ijsbrekers kan schrijven. En dat doet hij door iemands LinkedIn-profiel te scannen. Nou, ben benieuwd. Hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Rens de Jong.
Met Nelleke van de Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Goed je weer te zien.
En jou?
Ja, gaat thuis alles goed?
Nou, na de vorige uitzending gaat het een stuk beter. Ja, we zijn een buffer aan het opbouwen.
Oh, lekker zeg. Goed, laten we beginnen met de kraptecijfers.
Yes, nou, deze keer geen ingewikkelde cijferbrei, maar het UWV monitort wel de krapte op de arbeidsmarkt. En dat doet het door vacatures tegenover werklozen te zetten. Mm-hmm. En nu ziet de uitkeringsinstantie dat eind vorig jaar werkgevers iets minder nieuw personeel zochten. En dan met name in de industrie, horeca en cultuur. En dat het aantal mensen dat kort geleden een uitkering aanvroeg juist licht aan het toenemen is. En daarom is er nu sprake van een belangrijke ontwikkeling. De verhouding is aan het verschuiven. We spreken niet meer van een zeer krappe arbeidsmarkt, maar gewoon van een krappe arbeidsmarkt.
Ja, maar krap blijft die.
Zeker. Het blijft moeilijk om goed personeel te vinden. Dus zegt het UWV, wees nou creatief in het vinden en behouden van talent. En daarvoor moet je dan wel anders gaan kijken naar talent. Misschien interessant om dat eens even van ze in de studio te horen.
Ja, precies. Hoe het UWV en gemeentes et cetera proberen om mensen aan een baan te helpen.
Precies.
Ja. Dan, jij kwam een best schrijnend verhaal tegen. Volgens mij het Financieel Dagblad van mensen die wel een baan hebben, maar geen huis.
Ja, precies. De economische daklozen heten zij. Oh. Nou, dat aantal daklozen in het algemeen is sowieso fors aan het toenemen. En ongeveer een vijfde daarvan is zo'n economische dakloze. Nou, het FD portretteert ook de ZZP'er Morsad. Dat is een man van 35 uit Iran. Hij werkt voor een logistieke dienstverlener in Utrecht. En hij verzamelt daar orders voor. Die controleert hij. En die brengt hij vervolgens ook rond in zijn busje. Waar hij dus op dit moment ook in slaapt en woont dus.
Ah. En hij werkt?
Ja, hij werkt 7 dagen per week, zegt hij. Vaak ook nog 's avonds. Hij is in 2012 naar Nederland gevlucht vanuit Iran. Hij kreeg hier de Nederlandse nationaliteit. Maakte wel ergens gedurende die jaren foute keuzes door bijvoorbeeld in 2018 naar Canada te vertrekken met een neef die met allemaal foute mensen omging. De grootste fout, zegt hij zelf. Maar in 2021 keerde hij terug. En nu heeft hij dus hier geen huis, maar wel werk. En dat maakt hem zelfredzaam.
Oké, okay, nou dat, ja, zelfredzaam. Ja.
Ja, zo heet dat. Zo noemen ze dat in
okay.
Het
hulpverleningsjargon. Okay.
Ja, omdat hij dus wel werk heeft, is hij te zelfredzaam om hulp te krijgen. Hij zegt daarover ook, nou, ik kan beter aan de drank of de drugs raken, want dan krijg ik wel hulp. En dat bevestigen instanties ook inderdaad. Als je te zelfredzaam bent, word je weggestuurd bij de opvang.
En is er een oplossing voor?
Nou, er worden in dat stuk wel een paar dingen genoemd. Iemand pleit er bijvoorbeeld voor om het makkelijker te maken om een kamer in je huis te verhuren of in elk geval je huis als postadres te laten gebruiken zonder dat dat dan consequenties meteen heeft voor je eigen toeslagen als je die bijvoorbeeld krijgt. En werkgevers die zijn er ook al wel mee bezig. Een werkgever is bijvoorbeeld heel erg geschrokken toen hij merkte dat een van zijn medewerkers ook geen huis had. En die is nu met een aantal andere werkgevers een actie begonnen om dat op te lossen. En roept ook andere werkgevers op om daaraan mee te doen.
Goed, dan is er onderzoek naar werkstress in de komende 20 jaar.
Ja, het RIVM en TNO die hebben naar allerlei ontwikkelingen gekeken die we de komende 20 jaar op de arbeidsmarkt kunnen verwachten en hoe dat dan invloed heeft op de psychosociale arbeidsbelasting. Nou, dat gaat dus over wat er allemaal stress kan veroorzaken met een mooie term. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk of allerlei ingrijpende gebeurtenissen. Er zijn op 8 ontwikkelingen uitgekomen die nu en in de komende 20 jaar zullen spelen. En wie daar alles van weet, is natuurlijk een van die onderzoekers zelf, Karen Oude-Hengel. Dus misschien leuk om haar even te bellen.
Nou, sterker nog, die hebben we aan de lijn. Dag Karen.
Goeiedag.
Die 8 ontwikkelingen die de komende 20 jaar gaan spelen. Wat zijn die ontwikkelingen dan?
Nou, er zijn een aantal ontwikkelingen eigenlijk die jij net noemde. Of althans jouw collega. Dus bijvoorbeeld de arbeidsmarktkrapte. Daar zien we echt een verdere toename van. De flexibilisering, daar zien we veranderingen in. Ik kan ook denken aan bijvoorbeeld de vergrijzende beroepsbevolking. En daarmee samenhangt natuurlijk ook dat veel meer werknemers mantelzorgtaken moeten uitvoeren. En een paar andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld platformwerk, AI. Mensen gaan misschien nog wel meer hybride werken. En we zien dat een groep jongeren op de arbeidsmarkt komt die wellicht een verhoogde prestatiedruk ervaart.
Nou ja, en al die 8 trends die zouden dus op een of andere manier werkstress kunnen veroorzaken. En als we er nu over nadenken, wat helpt ons dat dan?
Als we nu alvast over nadenken wat we in de komende 20 jaar, hè, want ik hoor jou al zeggen over 20 jaar, maar dat is natuurlijk op de termijn van 20 jaar, sommige dingen komen eerder dan later, dan kunnen we nu al zien, de werkstress gaat niet afnemen de komende 20 jaar. Dus wat kunnen wij nu, en wij bedoel ik dan eigenlijk werkgevers, maar ook de ministeries, maar ook werknemers, wat kunnen wij nu gaan doen om te zorgen dat we in ieder geval de negatieve verwachtingen in kunnen perken?
Ja, een beetje vreemde eend in de bijt, maar wel denk ik heel relevant, is platformwerk, wat jij net noemde. Is dat inderdaad een stressor?
Nou, platformwerk is best wel een kleine groep mensen. En niet elke platformwerker is overigens hetzelfde. Hè? Dus het ene platformwerker heeft veel minder werkstress dan de andere. Maar wat we zien is dat de verwachting is dat die groep nog wel gaat toenemen. Maar dat hij bijvoorbeeld ook best wel alleen werkt. Zijn eigen werktaken of zijn eigen werk moeten inregelen. En dan denk dan vooral aan mensen die pakketdiensten hebben of mensen die eten langsbrengen. Mensen die weinig invloed hebben op wat ze eigenlijk voor werktaken gaan hebben. Mm-hmm. Wat daar heel erg bijvoorbeeld speelt is dat je afhankelijk bent van de ratings die je krijgt. In hoeverre je de volgende opdracht krijgt. Dus je blijft maar zo goed mogelijk presteren. En misschien ook wel overpresteren of meer geven dan dat je eigenlijk normaal gesproken zou doen. Dat speelt enerzijds. En anderzijds hebben zij natuurlijk helemaal geen leidinggevende of helemaal geen werkvloer. Waarbij ze met collega's of met anderen over hun werk kunnen praten. Denk dan aan sociale steun, maar denk ook aan functionele steun. Van we moeten het samen doen. Dus daar komen wel bijzondere factoren samen waarvan wij denken, dat zouden ze de werkstress van die groep wel eens kunnen verhogen in de toekomst.
Ja. We hebben het in deze uitzending over AI. Dat is volgens mij ook een van de 8 factoren waar de stress van zou kunnen komen. Hoe heeft dat wat jou betreft invloed?
Ja, AI is eigenlijk best een belangrijke factor. Is tegelijkertijd ook een hele onzekere. We horen heet het overal AI. En de toepassingen zijn nog best onbekend voor de toekomst. Maar wat we wel zien, is dat er heel veel gebeurt. En er zijn een aantal toepassingen waarvan we denken, let even op wat daar gaat gebeuren. En wat betekent dat dan voor werkstress? Nou, een voorbeeld daarvan is denk ik algoritmisch management. Dat is onwijs mooi. Je kan natuurlijk processen inregelen en je kan werknemers aansturen. Maar blijf wel in gesprek met je werknemers. Want voor sommige van hen voelt dat of zij bekeken worden en dat zij minder autonomie hebben. En daardoor de grotere kans hebben op burn-out klachten. Dus AI is denk ik een hele mooie oplossing, ook voor een aantal andere ontwikkelingen om het juist te helpen. Maar hoe zorgen we ervoor dat we met de juiste inzet het eigenlijk gaan doen, of die toepassingen op de werkvloer laten landen, waardoor de werknemers er ook baat bij hebben. Dus denk vooral van tevoren over na, hoe zorgen we ervoor dat dit hun helpt in plaats van dat het hun tegenwerkt.
Ja, de vraag is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ik vind het super interessant, die 8 trends. Ik vraag me wel af, en nu?
Ja, en nu? Dat is inderdaad wel een belangrijke vraag. Ik denk ook dat wij heel erg in gesprek moeten gaan met werkgevers en met het ministerie van hoe zet je dit om naar echt nieuw beleid of nieuwe aanpakken. Ja, wat wij vooral zien is dat die oorzaken van werkstress zijn heel divers. Er is niet een soort van one size fits all aanpak. Dat zou natuurlijk prachtig zijn, dat is er niet. Maar dat vraagt ook omdat we echt goed gaan kijken buiten de kaders van alleen maar werk. Dus kijk ook naar bijvoorbeeld VWS of kijk ook bijvoorbeeld naar de onderwijssector. Hoe kunnen wij samen zorgen dat we over de hele linie dit aanpakken en met elkaar in gesprek blijven tussen werkgevers en werknemers en het ministerie. Maar het vraagt vooral even een nieuwe blik om het iets breder aan te pakken, denk ik.
Ja. Nou ja, weet je, we praten hier al, 15 jaar over. En denk ik, als jij nu zegt, daar moeten we toch met elkaar verder over hebben. Denk ik, dat hebben we de afgelopen 15 jaar ook geprobeerd.
Ja, ik denk dat we vooral over moeten hebben en dan op zoek gaan naar welke oplossingen werken waar. Hè? Wat kunnen we op de werkvloer doen? Wat kunnen we bij de ministeries doen? En zoek daar ook een integrale aanpak. Hè? Dus pak niet één stressor aan, maar kijk naar het totaalpakket. En wie heb ik in mijn organisatie? Wat speelt bij hen? Wat voor hun zorgt ervoor dat de werkstress verlaagt? En wat kunnen wij bijvoorbeeld met AI-toepassingen doen om dat te verlagen in de toekomst? Dat we van tevoren weten, dit gaat er aankomen. En hoe zorgen we ervoor dat we dat verminderen? Maar als het zo eenvoudig was, ik ben het helemaal met je eens natuurlijk, dan hadden we dit onderzoek niet nodig gehad.
Ja, dat ben ik met je eens. Karin, super interessant. Dankjewel.
Dankjewel.
Karin Oudehengel was dat van TNO.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om de impact van artificiële intelligentie en met name generatieve AI op ons werk. In het nieuws lezen we dat bedrijven in rap tempo AI inzetten. En dat kost banen. Zo heeft de bank Klarna 2,3 miljoen klantenservicegesprekken via een chatbot gevoerd. En ook het techbedrijf Bird heeft het personeelsbestand met 20% gekortwiekt en vervangen met AI. Is dat nou een teken aan de wand en zitten we allemaal straks zonder werk? Of is AI juist een zegen en wordt ons werk boeiender en beter dankzij deze slimme technologie? Nou, dat ga ik in deze uitzending van BNR Werkverkenners uitzoeken. In januari kwam het Internationaal Monetair Fonds met een bericht dat 40% van alle banen geraakt zou gaan worden door AI. Maar ja, wat betekent dat nou precies?
4 op de 10 banen wordt geraakt. Dus die banen veranderen van inhoud, die veranderen van karakter door deze nieuwe technologie.
De opmars van AI lijkt een feit, vooral sinds de komst van generatieve AI, zoals chatbots. Maar is dat juist goed nieuws of slecht nieuws voor onze baan?
AI brengt echt de kans om mens en systeem samen te gaan laten werken. En ook om de vervelende taken, om daar een heel deel van weg te nemen.
Maar hoe snel gaat dit allemaal gebeuren? Volgens critici moeten we niet te hard van stapel lopen. Want nieuwe ontwikkelingen in technologie worden altijd veel te veel gehyped.
Zoals het met alle technologie is, it overpromises and underdelivers.
Ja, daar is niet iedereen het mee eens. Met natuurlijk een kleine kanttekening.
Het kan echt revolutionair zijn, mits we het goed gaan gebruiken en strategisch gaan inzetten.
Nou, laten we er dus met een nuchtere blik naar kijken vandaag. We gaan het daarom niet alleen maar hebben over de vraag of AI banen gaat kosten, maar ook of het fundamenteel ons werk verandert.
Ik vind dat het ook heel belangrijk is dat we met elkaar het gesprek hebben over de kwaliteit van werk. Wat betekent het voor het werk wat we doen?
En nog belangrijker, wat willen we precies met AI?
Het gaat hier om de waarde van werk. En ik denk dat deze technologie daar een grote impact op kan hebben. En ja, de vraag is dus, wat vinden we wenselijk of niet?
Nou, dat hoor je allemaal in deze aflevering van BNR Werkverkenners.
Rens de Jong.
Mijn eerste gast is een expert op het gebied van implementatie van technologie op de werkvloer. Ze schreef er zelfs een boek over en over AI is ze bijzonder optimistisch.
Mijn naam is Marlene de Koning. Ik werk bij PwC als een director in Workforce Transformation. En dan met name op het gebied van HR, data en technologie. Dus wij helpen onze klanten eigenlijk met hun people analytics strategie. Dus echt de strategie voor de workforce en de transformaties die dat met zich meebrengt. Mm-hmm. En daarnaast heb ik een boek geschreven over dit onderwerp.
Ja, hoe heet het boek?
HR Tech Strategy.
Ja, is het zo dat AI, je hebt er een boek over geschreven, is het zo dat AI daadwerkelijk echt het werk gaat veranderen?
Ja.
Ja?
Veranderen zeker.
Mm-hmm. Is de revolutie?
Ja.
Waarom is de revolutie?
Omdat we dingen echt enorm anders kunnen doen dan dat we altijd al hebben gedaan. En het biedt een enorme kans, denk ik. We hebben het werk voor ons steeds complexer gemaakt. En die complexiteit heeft het moeilijker en zwaarder gemaakt, waardoor er ook veel meer stress ervaren wordt op de werkvloer.
Geef eens voorbeeld, waar hebben we het complexer gemaakt?
Door alle verschillende technologieën die we hebben aangekocht en ingevoerd op de werkvloer, zijn we anders gaan werken. En hebben we daardoor steeds meer vergaderingen, zijn we steeds meer druk gaan leggen erop. Gaan we steeds weer nieuwe dingen moeten leren, maar net niet helemaal goed. Dus gebruiken we soms systemen half. Of net niet helemaal in combinatie tussen de mens en systeem.
Ja.
En AI brengt echt de kans om mens en systeem samen te gaan laten werken. En ook om de vervelende taken die met al die technologie ook zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld administratie. Om daar een heel deel van weg te nemen.
Ja, je ziet AI als een soort schil. Of een soort intermediair tussen de techniek en de mens. En het maakt het dus een stuk makkelijker zou het moeten zijn.
Ja, je kan er daardoor creatiever mee gaan werken. Je kan anders gaan samenwerken. Dus je kan echt een, ik denk wel eens na over een digitale tweeling van mezelf.
Ja.
Die dan alle vervelende klusjes wegneemt. Zodat ik me kan focussen op het leuke werk. Mm-hmm. Maar met wie ik ook even kan klankborden als ik vragen heb. En die dan voor mij tussen al mijn documenten heel snel kan scannen. En mij die antwoorden kan geven. Waardoor je eigenlijk een meer synergie krijgt tussen de technologie die beschikbaar is. Alle documenten die je creëert.
Ja.
En alle creativiteit en innovatie die je dan zelf kan toevoegen.
Ja, dus dat zit je. Voor mij zou dat dan zijn. Dat ik nadenk over. God, wat zouden we nu eens een keertje voor een nieuw programma of een podcast moeten bedenken?
Of je helpt het mee naar buiten kijken. Dus wat gebeurt er in de markt? En waar heb je dan al eerder iets over gehad? Wat je kan uit gaan bouwen of dergelijke. Ja, dan kun je dat samen gaan brengen.
Ja. Deze revolutie. Want jij zegt het is echt een revolutie. Ik heb wel het gevoel dat we in een soort hype cycle. Echt op het allerhoogste punt zijn gekomen op dit moment.
Ja.
Ja, dat ook wel weer.
Ja, maar we zitten nu echt op de top van de hype cycle. Dus ja. Dit zal wel, we zullen wel een stapje terug doen. Maar het gaat organisaties wel dwingen om te kijken naar hoe willen we onze, onze organisatie eigenlijk gaan hervormen. Mm. En hoe kunnen we eigenlijk onze businessmodellen ook vernieuwen? Want het kan, AI kan een betere klantervaring brengen en een betere personeelservaring. Wat willen wij met onze businesses doen? En hoe kunnen we ook productiever zijn? Dus meer gaan opleveren met dezelfde mensen of in een kortere tijd.
Ja.
En dat is echt revolutionair. En als je denkt aan de industriële revolutie, met alle machines die we toen brachten, werden we productiever, gingen we anders eigenlijk alles weergeven en, ja. En inzetten. En dat kan AI nu ook doen.
Voor wie is het meer een zegen? Voor de werkgever of de werknemer?
Ja, ik zou willen zeggen beide.
Mm-hmm.
Omdat als je kijkt naar waar veel organisaties al jaren mee worstelen, is dat de productiviteit omlaag gaat, terwijl werkstress of gepercipieerde werkstress omhoog gaat. En dit zou voor beide kunnen helpen. Mm. Omdat AI kan je productiever maken, maar ook je werkstress reduceren. Omdat als het voor jou makkelijker gemaakt wordt en er minder druk op jou staat binnen het dagelijkse werk wat je doet, zou dat ook een grotere happiness op werk eigenlijk moeten kunnen geven. Dus daarom denk ik dat het voor beide zeker een zegen kan zijn.
Ja. En is dat, want dat is natuurlijk, ik help het je hopen, hè. Maar bijvoorbeeld met de introductie van de PC hadden we verwacht dat we een enorme productiviteitssprong zouden zien. Dat hebben we niet heel erg gezien in de cijfers sinds de jaren 70, 80. Het is allemaal wel een beetje omhoog gaan, maar het stagneert al een jaar of 20, zeg maar. Dus de vraag is dan even, is dit just another gadget of is het echt daadwerkelijk de stoommachine?
Nou, dat ligt er denk ik aan wat we ermee gaan doen.
Mm-hmm.
Het kan echt revolutionair zijn, mits we het goed gaan gebruiken en strategisch gaan inzetten.
Ja.
En dat is denk ik wel hetgeen wat we moeten gaan doen. Dus waar zit die productiviteitswinst echt binnen de organisaties? En het ook doormeten, zodat je ook uiteindelijk kan zien, hebben we die beoogde winst die wij willen ook echt daadwerkelijk behaald? En als een experiment faalt, een ander experiment gaan doen. Of kijken waar je aan de knoppen moet gaan zitten om het te gaan verbeteren binnen de organisatie. Maar de technologie aan zich kan echt ontzettend veel brengen, wat we gewoon nu nog niet ten volste benutten.
Ja, AI op de werkvloer zou dus een enorme zegen kunnen zijn. Ik zei het al eerder, 4 op de 10 banen gaan volgens onderzoek worden geraakt. Maar er zit nog wel een flinke nuance in, vindt mijn volgende gast.
Ik ben Ronald Dekker. Ik werk bij TNO. En dat is een organisatie die is opgericht om nieuwe kennis en technologie toepasbaar te maken in de Nederlandse samenleving. En we kijken dus bij TNO ook naar de toepassingen van AI. En dat gebeurt noodzakelijk eigenlijk op de arbeidsmarkt. Dus daarom is het als arbeidseconoom heel leuk om bij TNO te werken.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen. 20 november 2022 werd ChatGPT geïntroduceerd. Toen ik het opeens voor me had, heb ik meteen mijn hele dochterschare bij elkaar verzameld en zeg: jongens, dit is wel even een moment. Ik heb dit nog nooit gezien. Had jij dat ook?
Nee, zeker niet zo kort na de introductie.
Nee, nee? Maar, en waarom niet? Want ik vond het voor mij was het zo dat zo'n large language model, wat we toen nog helemaal niet wisten dat het zo heette, dat het zoveel makkelijk communiceerde, vond ik wel een soort enorme impact hebben. Jij was niet onder de indruk, begrijp ik.
Ik word altijd gehandicapt doordat we 15 jaar geleden hadden we het over robots.
Oh ja.
En die zouden ook de hele wereld veranderen. En dat bleek uiteindelijk toch weer mee te vallen.
Ja, ja.
En dat denk ik hier dus ook van.
Dus we hoeven ons geen zorgen te maken over massa-ontslagen, begrijp ik.
Nou, nee, dat sowieso niet. If anything, als dit arbeidsbesparend werkt, en dat hangt heel erg vanaf hoe je het inzet, dan is dat in een structureel krappe arbeidsmarkt eigenlijk een zegen.
Mm-hmm. Ja, omdat we gewoon zo weinig mensen hebben. Halleluja als er wat taken worden overgenomen.
Ja. Precies, ja.
Ja. Maar even voor mij, hè, want hoe zie jij dan die nieuwsberichten van Klarna, die toch al heel wat, klantenservice personeel heeft ontslagen omdat de chatbot het eigenlijk beter kon. Of Bird, het voormalige Message Bird, waar ook 30% van het personeel eruit gaat.
Ja, nou, dat kan twee kanten op. Of die bedrijven hebben gelijk. En deze relatief nieuwe technologie is heel goed in staat om mensenwerk te vervangen. En dan zitten ze op het goede spoor. Maar dat moet nog blijken. Het kan ook de andere kant op gaan. Dat bijvoorbeeld de klanten van een bedrijf, of een verzekeringsbedrijf.
Klarna was dit, hè?
Die kunnen het ook heel vervelend ervaren dat ze niet met een echt mens spreken. En dat blijf je toch altijd merken. Want zo ontzettend slim is die AI nou toch ook weer niet.
Mm-hmm. Maar dit dan is even de vraag, is jouw stelling is van nou, dit zal heus niet zo heel veel impact hebben. En als het al wat impact heeft, dan hebben we nog voldoende banen. Ja, als je dit soort tech-apostelen hoort, die zeggen nou hier, je ziet het begin van het knikje van een exponentiële technologie. Wacht maar.
Het heeft elke keer grote impact. Alleen die grote impact wordt pas later bereikt als de techno-optimisten voorspellen. Mm-hmm. En die impact is anders. En die bestaat niet alleen uit het verdwijnen van banen.
Nee. Want waar bestaat die dan wel uit?
Nou, dat banen van inhoud veranderen. Mm-hmm. Afdelingen, klantenservice, callcenters met dit soort software gaan werken. En dan proberen in de eerste lijns klantenservice wat dingen af te vangen. Zodat je het met minder mensen kunt. Maar dat betekent ook iets voor de mensen die daar nog wel moeten werken. Om de wat ingewikkelder problemen op te lossen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat de samenstelling van het personeel verandert op zo'n callcenter. En dat betekent dus dat de vragen waar je mee te maken krijgt in zo'n callcenter anders van karakter zijn. En voor een deel worden ze afgevangen door de AI-software. En voor een deel gaan ze dus naar mensen die andere vaardigheden nodig hebben. Omdat ze niet meer alleen met simpele problemen geconfronteerd worden.
Ja. Dus er komt een soort verschuiving van het werk. En mensen gaan ingewikkeldere taken uitoefenen.
Ja, dat in zijn algemeenheid is dat eigenlijk de belangrijkste impact die je ziet. Dus dat die nieuwe technologie die wordt ondersteunend aan het bestaande werk. Dus daarmee verandert het bestaande werk van inhoud. En soms zijn dat gewoon dezelfde mensen die met die nieuwe technologie hun werk nog steeds doen. En dat betekent lang niet in alle gevallen dat ze ook dat werk met minder collega's doen.
Het IMF zegt, rapport van januari, 4 op de 10 banen worden geraakt. Geraakt is klinkt zo midscheeps, zeg maar. Maar goed, oké. Okay. Worden beïnvloed door AI. Probeer ik het zo neutraal mogelijk te zeggen. Wat denk jij daarvan?
Nee, ik denk dat dat de beste interpretatie is. Ik denk niet dat ze bedoelen dat er een torpedo midscheeps in zo'n baan terechtkomt.
Nee.
Dus 4 op de 10 banen wordt geraakt zoals ik net schetste.
Ja.
Dus die banen veranderen van inhoud, die veranderen van karakter door deze nieuwe technologie. Mm-hmm. En nog even los van het feit of het klopt, hè, die 4 op de 10. Hè, dat is dan een voorspelling. Die wordt door verstandige mensen, want die werken bij het IMF, gedaan. Maar toch neem ik dat niet helemaal serieus, want dat weten we gewoon echt niet. Hmm. Wat daar namelijk tussen zit, is het gedrag van bedrijven zelf. Die wel of niet kiezen om die technologie te gaan gebruiken in delen van hun productieproces. Hmm. Dus het is allerminst gezegd dat alle bedrijven die dat zouden kunnen technisch dit ook gaan doen. Dus de adoptiesnelheid van nieuwe technologie, daar wordt door de meeste techno-optimisten van aangenomen dat dat allemaal steeds sneller gaat.
Ja.
Maar we weten dat dat niet per se zo is.
Maar dat is wel eigenlijk irrationeel dat het niet zo snel wordt geadopteerd, lijkt mij. Omdat het adagium is altijd vaak, als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Dan heeft hij enorm, als het goed is, efficiëntievoordeel. En word je er gewoon uitgeconcurreerd. Dus je moet wel mee in die rat race.
Ja, maar dit we moeten mee argument is niet per se rationeel.
Oké. Okay.
Want dat is dan gebaseerd op de verwachting dat je je productieproces veel efficiënter kunt inrichten. Mm-hmm. En dat je daarom concurrentievoordeel hebt. Alleen, zoals het met alle technologie is, it overpromises and underdelivers. En die underdeliverance die zit met name op de productiviteitswinst.
Ja.
En dat betekent dus altijd dat het langer duurt en dat het anders gaat zoals je denkt. En dat betekent dus ook dat je altijd langer op die productiviteitswinst moet wachten. Dus het kan ook heel rationeel zijn om nog even te wachten.
Mijn laatste gast weet alles over de impact van technologie op de werkvloer. Door de populariteit van AI is hij daar ook helemaal ingedoken. Ja, wat gaat er nou eigenlijk aan de kwaliteit van ons werk veranderen?
Ik ben Jurre Das, ik ben socioloog en politicoloog. Ik werk als onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Mm-hmm. Het Rathenau Instituut is een instituut in Den Haag wat onderzoek doet naar de maatschappelijke impact van technologie, innovatie en wetenschap. En wij doen dat onder andere voor de Eerste en Tweede Kamer.
Oh ja, en AI onder je hoede of iets wat jij heel erg volgt?
Ja, zeker. Dat volg ik absoluut. Dus een van mijn aandachtspunten is de arbeidsmarkt. En op de arbeidsmarkt kunnen we al jaren natuurlijk niet om technologie heen. En zeker in de laatste jaren is er dan heel veel aandacht voor AI.
20 november 2022 werd ChatGPT gelanceerd. Dat was echt een doorbraak. Het laat nu al best wel zijn sporen achter op de arbeidsmarkt. Gaat dit proces zich nog versnellen, denk je?
Ja, dat kan. Kijk, de toekomst voorspellen is altijd moeilijk. Maar wat je in ieder geval ziet als je nu kijkt, is dat deze technologie ontzettend rap zich ontwikkelt. Mm-hmm. Dat is één. En twee, dat dus ook de toepassingen in de praktijk steeds meer worden. Waardoor er ook steeds meer geëxperimenteerd wordt met die technologie. En steeds meer mogelijk wordt en ook bekend wordt over de mogelijkheden.
Ja.
Dus ja, ik denk dat in de komende jaren dit van grote impact zal zijn.
Wat is zo'n impact van Klarna? Die zegt, ja, we hebben meer dan 2 miljoen telefoongesprekken gewoon door een AI laten doen. Als jij het hebt over impact van technologie op de arbeidsmarkt, dan is dit er eentje waar je eventjes denkt, hier moet ik eens even verder naar kijken.
Ja, zeker. Al maken wij wel onderscheid tussen verschillende typen impact. Dus wat ik zie nu is dat er vooral aandacht is, en dat snap ik, dit is spannend, voor de vraag hoeveel banen gaat dit kosten?
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen de kwantiteit van werk. Terwijl ik vind dat het ook heel belangrijk is dat we met elkaar het gesprek hebben over de kwaliteit van werk. Wat betekent het voor het werk wat we doen? Hoe we dat ervaren? De werk-privé-balans bijvoorbeeld, de werkdruk die we hebben op het werk. Maar ook voor de competenties die we nodig hebben om mee te doen. En daar is op dit moment eigenlijk nog wat weinig aandacht voor.
Nou, laten we inderdaad die twee dan even opsplitsen. Want dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Even over de kwantiteit van werk. Gaan er... banen gaan gewoon verdwijnen, toch?
Nou ja, kijk, 10 jaar terug was er bijvoorbeeld ook zo'n vergelijkbare angst. Dat ging dan om digitalisering. Dit is eigenlijk een volgende digitaliseringsgolf. En toen hadden we ook met elkaar het gesprek over technologische werkloosheid. Nou, wat je ziet is dat het werk wel verandert op taakniveau. Dus economen zeggen vaak een baan is een bundel van taken. En op dat taakniveau kun je misschien 3 van de 10 taken automatiseren. Of door ChatGPT of een andere generatieve AI-vorm laten uitvoeren. Maar dat betekent niet dat die baan 1-op-1 gelijk verdwijnt.
Mm-hmm.
En natuurlijk inderdaad wat je zegt, er zijn ook beroepen die wel verdwijnen. En er komen dan vaak ook weer nieuwe beroepen voor terug.
Ja, zoals callcenter medewerker bijvoorbeeld.
Dat kan, maar laten we dan even een parallel trekken met de supermarkt.
Ja.
We hebben natuurlijk veel kassa's waar je gewoon nu zelf kan je boodschappen kan scannen. Toch zijn er nog allerlei mensen die liever naar die bemande kassa willen. En dat is denk ik omdat het ook belangrijk is te realiseren dat als ik een klantenservice bel, dan wil ik eigenlijk ook geholpen worden. En dan is het toch misschien wel prettig om gewoon een mens aan de lijn te hebben. Maar ja, ik betwijfel of dat echt de toekomst zal zijn.
Ja.
Omdat de toekomst dus niet alleen afhangt van de technologische mogelijkheden. Het gaat ook om de vraag, wat willen we? Wat willen we als samenleving? Maar ook, wat wil de klant? Wat vindt de klant fijne dienstverlening?
Ja.
En dat soort vragen gaan vaak iets verder dan alleen wat er technologisch mogelijk is.
Dan, dat is de kwantiteit van werk, dan de kwaliteit van werk. Ik vind dat een hele moeilijke, dus leg maar uit.
Ja, nou dat heeft verschillende facetten. Maar dat heeft dus ook weer te maken met het feit dat een baan een bundel van taken is. Dus op het moment dat op taakniveau jouw baan verandert, dan zal je werk dus ook veranderen. Dus dat betekent dat je in staat moet zijn om met die technologie te werken. En dat heeft dus ook impact op de kwaliteit van het werk. In de zin, hoe ervaart de werknemer het werk? Heeft hij daar plezier in? We hebben onderzoek gedaan naar algoritmisch management.
Mm-hmm.
Even simpel gezegd, de automatisering van managementtaken met behulp van data en algoritme, je zou kunnen zeggen AI. Nou, dan zie je dus dat er steeds meer technologie wordt ingezet voor het controleren, beoordelen en aansturen van werkenden. Dus steeds vaker, omdat mensen digitaal werken of digitaal ondersteund werken, kun je dus ook allerlei data verzamelen over werkenden. En op basis van die data zou je ook weer iets kunnen doen.
Ja, ja.
En dan is de vraag, wat doe je met die informatie? Nou, de callcenterbranche staat erom bekend, en dat zijn wij ook weer tegengekomen, dat je dus eigenlijk een soort verlengstuk van de machine bijna wordt.
Ja.
Dus de machine die zegt, je hebt nu 5 minuten pauze, bijvoorbeeld een plaspauze. En op het moment dat je dan te laat terugkomt, dan krijg je een reprimande van de machine. En dan zou dat eventueel ook doorgestuurd kunnen worden naar een leidinggevende als dat te vaak gebeurt.
Oh ja, precies ja.
Ja, dat zijn natuurlijk de manieren waarop je de technologie kunt gebruiken, maar wat niet wenselijk is voor de kwaliteit van werk.
Straks gaan we verder praten over de impact van AI op jouw baan. Want dat de toepasbaarheid van deze technologie steeds meer oprukt, dat is wel een feit. Maar wat voor skills heb je nou nodig voor deze nieuwe toekomst? En moeten we er ook echt beleid voor maken? Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst werk voor een echte coole kikker die onder druk problemen weet op te lossen.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een functie die als taak heeft dat de show altijd moet blijven draaien. Oeh, in showbiz. Ik heb het over de technische troubleshooter bij de musical Soldaat van Oranje. Nou, wie wil dat nou niet? Volgens mij draait die musical al jaren en jaren. Wat houdt dat nou precies in? Nou, we hebben het nummer van Ray Dekker en hij is hoofdtechniek bij Soldaat van Oranje. Dus even kijken of hij ook opneemt.
Goedemiddag met Ray.
Dag Ray, met Rens de Jong van BNR.
Goedemiddag.
Ik belde voor de vacature technische troubleshooter.
Wat fijn dat je belt.
Ja, want dat hebben jullie nodig, begrijp ik.
Ja, dat hebben wij nodig, ja, dat klopt.
Ben je dan de hele dag brandjes aan het blussen? Want jullie zijn zo ervaren met de voorstelling. Ik denk, ja, er gebeurt nooit meer iets onverwachts.
Dat zou je zeggen, inderdaad. En we proberen te voorkomen dat we moeten blussen.
Maar er zijn, dus wat houdt het in als je technische troubleshooter bent?
Dat je vooraf, tijdens en na de voorstelling assisteert met de voorstelling draaien. Maar ook het technisch onderhoud van de bewegende delen in onze voorstelling. Dus de tribune wat draait. De schermen die de decors afwakenen tijdens de voorstelling. Dat draait allemaal op wielen en dat moet onderhouden worden, dan wel gerepareerd worden als er iets stuk gaat tijdens de voorstelling.
Ja, want dat is natuurlijk een van de dingen die gewoon kenmerkend zijn van Soldaat van Oranje. Dus dat draaiende toneel. En daardoor gaan er ook wel eens dingen stuk, kan ik me zo voorstellen.
Dat klopt. Ja. Gelukkig niet zo heel vaak. En af en toe wordt er ook preventief wat dingen vervangen.
Ja.
Maar over het algemeen is het onderhoud dus daar wel een goed voorbeeld van. Om te zorgen dat het dus niet tijdens de voorstelling stuk gaat.
Nee. En hoeveel technische troubleshooters zijn er eigenlijk? Of ben je in je eentje hiervoor verantwoordelijk?
In principe in je eentje.
Oh, zo.
Maar wij hebben er nu op het moment 3 die elkaar kunnen roleren.
Ja. Oké, okay, maar want dat heb je wel. Maar even voor mij dan, want jullie, hoeveel dagen in de week draaien jullie?
We draaien 5 dagen in de week, 6 voorstellingen.
Zo.
Dat is woensdag tot en met zondag. En maandag en dinsdag is onze weekend.
Ja.
Tenzij we tijdens de feestdagen is er wat andere speelschema. En het kan wel eens bijvoorbeeld met Pasen op maandag gespeeld worden.
Ja, en even voor mij dus, wat je zegt, je hebt nu 3 in de roulatie. Gaat deze dan deze 3 vervangen of kom je gewoon in een teampje terecht?
Je komt in een team terecht. En een beetje de druk op de ketel, want we hadden er vroeger meer. Druk op de ketel voor de hoofdtroubleshooter, om het maar zo te noemen. Is het fijn om hem daar ook een beetje in te lossen door 18 uur aan te bieden aan iemand.
Ja, snap ik. Snap ik heel goed. Hey, en voor mij, wat voor mensen qua achtergrond zoek je?
Het fijnst zou zijn met een theaterachtergrond. Technisch kennis van elektra,
mm-hmm.
dan wel elektrotechniek afgerond. Is niet een pre, maar je moet absoluut wel een toneel- of theaterachtergrond hebben.
Ja. Waarom eigenlijk? Omdat het toch andere mores is of andere dynamiek is?
Ja, theaterdynamiek, dat spreekt bijna voor zich als je weet wat dat inhoudt.
Ja, ja. En deze baan is natuurlijk voor de eeuwigheid, want jullie gaan tot de eeuwigheid door.
Dat hopen we, uiteraard.
Nou, wat jullie draaien al 14 jaar, dus dat toneel heeft ook al heel vaak gedraaid.
Heel vaak gedraaid. Ja. Kan je niet precies vertellen hoeveel rondjes, maar dat zijn er nogal wat.
Dat zijn er nogal wat. Goed, een technische troubleshooter. Die zoeken jullie met het liefst theaterachtergrond en handig in techniek. Ray, dankjewel.
Hartstikke bedankt.
Hoi, hoi.
Rens de Jong.
Nou, een mooie uitdagende baan waar het dus vooral belangrijk is om alles op rolletjes te laten lopen. Verder terug naar de themavraag van vandaag. De impact van AI op werk. We bespraken net al de impact van AI en daar kwam al te sprake dat we goed moeten nadenken over hoe we deze revolutionaire technologie gaan inzetten. Hoe doe je dat op een manier dat mens en technologie samenwerken en elkaar versterken en dat het werk beter wordt? Ik vroeg het aan Marlene de Koning.
Als ik ook kijk naar de voorbeelden waar ik bijvoorbeeld in mijn boek over schrijf, is een voorbeeld van een organisatie die heeft een digitale tweeling van een machine gemaakt. In een grote fabriek waarbij ze banden produceren. En normaaliter moest die machine stilstaan. En dan moest de beste shiftleader stoppen met werken om een nieuw iemand te trainen. Nou, dat was 28.000 banden per jaar aan eigenlijk verlies. En nu, doordat ze een digitale tweeling van de machine hebben gemaakt, kunnen mensen in een virtuele wereld eigenlijk getraind worden. Waardoor ook de machine niet stil hoeft te staan. De beste mensen hoeven niet van de vloer om mensen te trainen. En mensen kunnen op grotere schaal getraind worden.
Oh ja.
En dat zijn wel voorbeelden, denk ik, waar je naartoe kan gaan. Waardoor je werk echt anders kan inrichten.
Dus je zegt, je moet echt gaan kijken naar je hele proces. Als je hier strategisch over na gaat denken. Van waar kunnen wij verbeteringen met AI doen?
Ja. Dus ik had ook nog een ander voorbeeld van een virtuele winkel. Dus in de retail in Amerika, een bedrijf. En die had hun learning and development team, die 300 dagen per jaar eigenlijk vloog naar verschillende winkels om mensen na sluitingstijd te trainen. En ze hadden al een digital twin of een digitale tweeling van hun winkel gemaakt voor het inrichten van de winkel op de beste manier voor klanten. Maar nu gebruiken ze dat ook voor hun personeel om te trainen over hoe ze met klantcontact om moeten gaan, hoe ze beter met klanten kunnen praten of communiceren.
Ja.
Hoe ze bepaalde dingen in de winkel neer moeten zetten, hoe ze zich moeten gedragen. Dus echt ook. En dit resulteert erin dat die mensen niet meer zoveel hoeven te vliegen. Dus de werkstress van de learning and development team omlaag gaat.
Ja.
En mensen niet meer buiten winkeltijd getraind worden moeten worden. En je op grotere schaal kan trainen.
Ja, en daar zie je dus daar zie je behoorlijke productiviteitssprongen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Wordt het werk eigenlijk leuker?
Nou, ik denk niet dat de AI zo creatief bezig kan zijn als dat wij kunnen. Omdat er toch bepaalde samenwerkingsverbanden zijn die wij ook kunnen vinden. Ook doordat je samenwerkt met andere mensen. Dus dat behoud je. Dus ik denk dat je daar wel het leuke component kan behouden.
Ja. Ander voorbeeld is natuurlijk ook, maar dat is een beetje de Uber voorbeelden, et cetera. En de Deliveroo's van deze wereld. Ja, daar gaat de app gewoon zeggen waar je heen moet fietsen. Dus de hele planning cycle, dat wordt allemaal automatisch gedaan. Het enige wat de mens nog hoeft te doen is te fietsen en die pizza te brengen.
Ja, totdat je autonoom kan rijden volledig. Nou, en dan is dat helemaal niet meer.
Maar dat is dus, dan moeten wij niet een filosofisch debat hebben waarin wij zeggen, als wij AI gaan inzetten, dan moeten we er wel voor zorgen dat het werk leuker wordt voor mensen in plaats van stommer wordt voor mensen.
Ja, nou ja, in mijn boek schrijf ik ook dat we experimenten kunnen doen naar een 6-urige werkdag gaan. Of naar minder dagen per week werken. Omdat dat ook ruimte biedt. Omdat als we productiever worden en een hoop klussen overgenomen worden door AI, geeft dat ons wellicht ook de ruimte om die tijd anders te investeren. En dan kunnen we natuurlijk kiezen met z'n allen. Dat gaan we doen om onze economische om onze economische waarde te verhogen.
Ja.
Of we kunnen kiezen om dat wat meer in de maatschappij te stoppen. Bijvoorbeeld door een mantelzorg te gaan doen en daar meer op te focussen.
Ja. Als je hier naar kijkt, hè, dan is altijd de grote vraag, wat moet ik nu doen als medewerker om me hierop voor te bereiden?
Ja, er zijn een aantal dingen die je moet doen om voor te bereiden. En dat is denk ik ook continu blijven leren.
Mm-hmm.
Continu blijven innoveren en weten wat er in de markt speelt. En ook aan je werkgever vragen om daarin meegenomen te worden in waar ze naartoe gaan en om te blijven leren.
Maar werkt dat? Want een paar jaar geleden hadden we het over 21st century skills. Zeiden tegen mensen, ja, je moet leren programmeren. Al die kinderen naar programmeerschool gestuurd. En nu heb je ChatGPT en die rapt er zo een Python script uit. Wat ik ook nog niet kan. Nou, was weer mijn Python cursus voor niks.
Nou ja, maar dan weet je in ieder geval wat er staat als je die Python cursus hebt gedaan. Nou, anders.
Zelfs aan het LLM vragen. Wat staat hier eigenlijk? Dus weet je wel, omdat we niet precies weten wat het in de toekomst kan, kunnen wij ons dan wel voorbereiden. Het is zo, iedereen zegt, ja, je moet blijven leren. En ik denk af en toe, ja, maar ja, stel je voor dat ik ingehaald word.
Ja, nou, je kan altijd ingehaald worden, maar ik denk dat het daardoor ook belangrijk is om als werkgever samen met werknemers te kijken naar welke potentiële banen vatbaar zijn voor deze veranderingen en hoe dan die verandering is. En dan weer te kijken naar de vaardigheden die er dan nodig zijn en dat op elkaar aan te laten sluiten, maar dus ook te weten waar die gaten zitten. Want die gaten zitten niet altijd in die technische vaardigheden die zo'n LLM wellicht wel kan oplossen, maar juist ook in die ethische vaardigheden, communicatievaardigheden, dat kritische denken. Dus andere soort vaardigheden dan dat we nu wellicht dagelijks gebruiken.
Ja, en dat in kaart brengen en zeggen, oké, hier gaan wij onze mensen meer in trainen. Dat raad jij dus wel aan, begrijp ik.
Zeker, ja. En zeker als je wil weten hoe je de komende 5 jaar of over 5 jaar nog kan winnen binnen de markt waarin je als organisatie speelt, zul je toch moeten bedenken welke mensen hebben wij nodig, welke vaardigheden moeten die mensen hebben en welke technologie kan ons versterken om die doelstellingen te behalen.
Ja, eigenlijk hoor ik je zeggen, ja, er gaat misschien wel werk af, maar door de inzet van die technologie komt er ook weer nieuwe vragen bij en dus nieuw werk bij.
Zeker.
Ja. Zo houden we elkaar dan toch de hele tijd bezig, toch?
Ja, ja. Zo houden we het ook leuk. Nieuwe dingen doen.
Kan je eigenlijk wel grip krijgen op snel ontwikkelende technologie, zoals generatieve AI? Arbeidseconoom Ronald Dekker denkt van wel. Ik vroeg hem hoe je dat dan precies doet.
We zijn voortdurend bezig met de vraag, wat zal de impact van AI zijn? Alsof we maar moeten afwachten wat er gebeurt. En daar zit een misvatting onder. Want wij bepalen namelijk met z'n allen wat de impact van AI gaat zijn. En als je dus uitgaat van die wat meer actieve houding in plaats van die afwachtende houding, dan ga je nadenken over oké, wat wil je dan dat de impact van AI is? En dat kun je dan misschien niet per se alleen aan de techleveranciers en de andere bedrijven overlaten. Daar zou je misschien als overheid beleid op moeten maken. Mm. Een van die dingen, een van de indicatoren of een van de dimensies waar je dan naar moet kijken is, houden we voldoende werk van voldoende kwaliteit over? Want we weten uit eerdere automatiseringsgolven dat dat ook kan betekenen dat de takenrijkdom in werk enorm achteruit kachelt. En dat het werk dus enorm geestdodend wordt.
Geef eens een voorbeeld.
Ja, dat wil je niet. De Charlie Chaplin film Modern Times over werken aan de lopende band.
Oh ja.
Nou, daar is al het leven wel een beetje uitgeautomatiseerd uit dat werk. Hè. Dus daar is dat is eigenlijk het meest in het oog springende voorbeeld van dat automatisering. En dat was toen gewoon de eerste industriële revolutie bijna. Ervoor zorgt dat het werk minder leuk is, minder van kwaliteit is.
Ja, maar goed, het is wel een fictief voorbeeld en van 100 jaar geleden.
Nee, maar dat is dus niet waar. En we weten bijvoorbeeld uit de Japanse auto-industrie dat ze daar heel veel robots in zetten. Maar ook hebben geleerd dat je op sommige punten in het productieproces de menselijke factor nog heel hard nodig hebt. En dat werk daar, tussen die robots, daar zit dus nog wel een enorm, ja, daar is nog een enorm improvisatievermogen voor nodig, wat goed is voor het productieproces en kwalitatief goede banen oplevert. Nou, dus er zijn meer voorbeelden van dit proces. En of die banen tot stand komen hangt af van de keuzes die bedrijven maken.
Mm-hmm.
En dat is dus waarom je moet nadenken over wat willen wij dat de impact van de AI is. En hoe stellen wij dan bedrijven in staat, of hoe prikkelen we bedrijven zodat ze de keuzes maken die die gewenste uitkomsten dichterbij brengen.
Maar is dat niet een hele naïeve gedachte? Want dat gaat dan uit van dat de overheid dat kan bepalen op een of andere manier. Nou is de kwaliteit van werk heel moeilijk te definiëren in een wet, kan ik me zo voorstellen.
Ja, absoluut. Dit is het algemene probleem dat als je wilt dat bedrijven iets doen in hun werkgeverschap, in hun HR-beleid, dat je als overheid heel veel moeite hebt om dat om te zetten in landelijk beleid en wetgeving. Want dat gaat dan over betrekkelijk vluchtige begrippen als goed werkgeverschap. Nou, daar kun je allerlei invullingen aan geven wat je daaronder verstaat. En dat maakt het dus heel lastig om vanuit Den Haag of vanuit de polder bedrijven dingen dwingend op te leggen. Maar het gesprek erover voeren en zeggen zo willen wij dat de uitkomsten zijn en met sociale partners daar overleg over hebben. En dus ook met de techleveranciers. Dat is wel een goed idee. Hè? Ja. Dus we hebben een jaar geleden ongeveer hebben de techleveranciers zelf gezegd, we gaan even op de rem met onze AI-oplossingen. Omdat we zien dat het ook de verkeerde kant op kan gaan. Nou, dat was, vond ik, heel verstandig van die techleveranciers. En de overheid in Nederland en ook in Europa doet vergelijkbare dingen.
Ja, maar goed, even ook dat. Goed, laat ze het gesprek gaan. En we kunnen het niet heel erg in wetgeving neerzetten. Maar de bonden zouden natuurlijk wel het een en ander kunnen doen. Totdat je iemand hebt die echt een behoorlijke systems change kan doen. Die daar een enorme productiviteitswinst aan heeft. Ja, en dan heb je als de rest een beetje het nakijken, ben ik zo bang.
Nee, dat kan natuurlijk gebeuren. En je moet dat dus onderkennen. Dat als beslissingen omtrent AI of anderszins nieuwe technologie worden genomen met alleen aandeelhouderswaarde of winst als belangrijkste mikpunt. Maar dan moet je dus ook onderkennen dat er een tegenwicht nodig is. Mm-hmm. Waar dat tegenwicht dan uit bestaat, dat kun je dus beleggen bij de werknemersvertegenwoordigers, bij de vakbonden. Dat kun je beleggen bij het ministerie van Sociale Zaken. Dat kun je beleggen bij het ministerie van Economische Zaken. Je kunt ervoor zorgen dat er een zekere balans in die besluitvorming komt. En we hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben we een wet op de ondernemingsraden. Grote beslissingen in bedrijven worden via de OR genomen.
Ja.
Je zou kunnen kijken of in de OR en andere vormen van medezeggenschap betere waarborgen ingebouwd kunnen worden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van werk behouden blijft.
Ja.
En dat betekent niet per se dat er noodzakelijk net zoveel banen zijn bij dat bedrijf, maar dat de banen die overblijven of die veranderen, dat die nog steeds wel een kwaliteit hebben. Want dat is uiteindelijk ook in het belang van die werkgevers en de winstgevendheid op lange termijn.
Goed, dus de polder en de OR en misschien ook wel de wetgever kunnen hier mee aan het werk, als ik jou zo hoor.
Ja, die hebben, begrijp me goed, hè? Dat is allemaal niet eenvoudig. En dat gaat allemaal ook niet vanzelf gebeuren. Maar de aangrijpingspunten voor beleid, zelfs op landelijk niveau, zijn er dus wel.
Ja, we moeten dus ook een beetje tegengas geven tegen de ontwikkeling van AI als samenleving. Want de waarde van ons werk staat wel op het spel, zegt onderzoeker Jurre Das. Ik vroeg hem wat hij daar nou precies mee bedoelt en hoe we de kwaliteit van werk waarborgen.
Het gaat hier om de waarde van werk.
Ja.
De waarde van mensenwerk, zullen we maar zeggen. En ik denk dat deze technologie daar een grote impact op kan hebben. En ja, de vraag is dus, wat vinden we wenselijk of niet?
Nou, want dat is inderdaad, in het kapitalistische systeem is optimalisatie toch wel een van de grotere goederen. Hè, het efficiënter maken, et cetera, et cetera. We hebben nu technologie in handen die het ook daadwerkelijk efficiënter kan maken. Moeten mensen alleen de hele tijd luisteren naar die computer?
Ja, nou kijk, dit is eigenlijk de belangrijkste spanning die je op voor deze technologie kunt zien. Dus de grote belofte van AI, van generatieve AI, is dat processen inderdaad efficiënter kunnen worden ingericht.
Mm-hmm.
De keerzijde, of de mogelijke keerzijde moet ik zeggen, is dat het werk beïnvloedt op een manier die niet wenselijk is. En wat ik signaleer is dat bedrijven op dit moment de kansen zien, maar zich onvoldoende bewust zijn van de bedoelde of onbedoelde neveneffecten.
Ja.
En die kunnen dan inderdaad zeer negatief uitpakken voor werknemers. Dus wat ik eigenlijk zou willen adviseren aan organisaties is om met elkaar het gesprek aan te gaan over die mogelijkheden van nieuwe technologie, maar ook over hoe dat ervaren wordt door de werkenden. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die hiermee moeten werken.
Ja.
En dan hangt het dus voor een groot deel ook af van, laten we zeggen, het mensbeeld of de managementfilosofie die erachter zit.
Ja.
Je kan dan zeggen, ja, goed, maakt niet uit, dan nemen we gewoon weer nieuwe mensen.
Nieuwe, ja, maar tegenwoordig is dat wel wat lastiger. Gelukkig.
Dat lijkt mij ook niet de manier om dit te doen.
Maar dan, wat is dan de lakmoesproef die managers zich moeten afvragen als zij AI gaan inzetten?
Ja, het belangrijkste is dat je vooraf eigenlijk duidelijk maakt wat je intenties zijn, wat je wil gaan meten, wat je doet met die data. Ja. Dat je met elkaar afspraken maakt over hoe werknemers dat zouden willen gebruiken. Vaak zijn werknemers dan ook nog namelijk in staat om mogelijkheden te zien die de werkgever in eerste instantie misschien niet zag.
Mm-hmm.
Ja, dus in de praktijk komen zij achter dingen dat we zeggen, hier kunnen we dat ook nog voor gebruiken. Dat is hartstikke handig.
Mm-hmm.
Dus in eerste instantie gaat het om vooraf met elkaar afspraken maken, maar ook monitoren tijdens dat je met die technologie bezig bent. En achteraf natuurlijk.
Ja. En met elkaar het gesprek aangaan. Hoe willen wij dat werk voor mensen is? Want als je het niet oppast, worden we toch echt gehoorzaam gemaakt, gepuppy-traind aan een machine.
Ja, dat kan. Dat kun je doen. Maar uiteindelijk worden de verzuimcijfers dan natuurlijk wel iets te hoog. Dan krijg je burn-out problematiek. Dus dat lijkt me niet de manier om dit op te lossen. Ja. Het lijkt mij dus belangrijk om te kijken met elkaar naar die ervaren kwaliteit van werk.
Ja. Oké, okay, goed. Dus wij moeten blijven kijken naar de kwaliteit van werken. Niet alleen kijken naar het optimaliseren. Dus is het zo, met de werkende wijze in deze uitzending komen we erachter. Ja, AI inzetten mag hopelijk zelfs meer efficiëntie leveren. Maar het moet prettig voor mensen zijn. En het moet hen niet de kans opnemen om belangrijke dingen te leren.
Ja, zeker. Dus ook oog hebben voor menselijke ontwikkeling.
Ja. Gaat onze relatie met het werk dan ook veranderen?
Ja, Kijk, nieuwe technologieën zorgen altijd voor een veranderende manier van werken. Dus als we kijken naar digitalisering, dan is het natuurlijk het feit dat heel veel mensen tegenwoordig nog maar 2 dagen per week op kantoor zijn. Ja, dat heeft gigantische impact.
Ja.
Dus hoe vaak zie je je collega's nog? Dat zijn grote veranderingen. Hier denk ik dat dat ook het geval zal zijn. Dus op het moment dat we allemaal digitaal werken en er komt steeds meer data beschikbaar over werkenden die je kunt gebruiken als werkgever, of voor de aansturing van werkenden, dan betekent het dus dat je arbeidsrelatie eigenlijk in zekere zin ook verandert. Want er komt namelijk een andere speler eigenlijk tussen.
Ja.
Dus laten we zeggen even de computer of de technologie die jou voor een belangrijke manier aanstuurt, suggesties geeft, die gaat dan ook een rol spelen.
En wat betekent dat dan uiteindelijk voor onze relatie met werk?
Nou, ik denk dat het zowel positief als negatief kan uitpakken. Dus je vraagt mij, is het een vloek of een zegen? Zo zit het inderdaad niet in de praktijk. Het is allebei. Ja. Het kan allebei zijn.
Ja. Maar wat zou dan een negatieve uitkomst kunnen zijn, zodat we ons daarop voor kunnen bereiden?
Een negatieve uitkomst zou bijvoorbeeld zijn dat je geen menselijke tussenkomst meer hebt. Dat je inderdaad een soort verlengstuk van de machine wordt. Maar, zeg ik er gelijk bij, zo hoeft het absoluut niet te zijn.
Al die mensen die in een cognitieve baan zitten, want we hebben altijd gezegd, ach ja, die kennisbanen, nee, dat zal niet zo snel geraakt worden. Nou, dat is nu met die generatieve AI, is dat wel omgedraaid, heb ik het gevoel. Moeten die echt aan de bak? En zo ja, hoe dan?
Terechte vraag. Kijk, in vorige digitaliseringsgolven ging het heel erg over banen die repetitief waren, die inderdaad niet cognitief waren. Wat we nu zien is dat de belofte of de verwachting van generatieve AI is dat ook creatieve banen en ook cognitieve banen geraakt zullen worden hierdoor. Ik denk dat het goed is om zelf na te gaan wat voor mogelijkheden je ziet in jouw werkzaamheden om deze technologie te benutten.
Ja.
En op basis daarvan kun je dan denken van ja, moet ik dan bepaalde vaardigheden gaan aanleren? Dus bijvoorbeeld leren omgaan met die technologie.
Ja.
Daar ligt overigens niet alleen, absoluut niet, een opdracht voor de werknemer, maar volgens mij ook voor werkgevers om daarover na te denken.
Nou, de een noemt de opkomst van generatieve AI een revolutie. De ander zegt, valt reuze mee. Maar iedereen het wel over eens is dat het niet jouw werk gaat overnemen. Je mag dus opgelucht ademhalen. Je baan is een bundel aan taken en een aantal daarvan kan worden overgenomen of zelfs beter gedaan worden door AI. Zie het als een zegen voor je werkdag. En wie weet werken we straks allemaal samen met een digitale tweeling. Eentje die de saaie klusjes voor je opknapt of je meehelpt met denken en je van input voorziet voor een nieuw project. Klinkt hartstikke leuk. Of misschien wel het helpt je op te leiden voor een nieuwe baan. Wat ik ook heb gehoord in deze aflevering is dat de werkende mens nauwer verbonden wordt met digitale systemen door AI. Zoals Marlene de Koning al zei, misschien is AI wel de oplossing voor de steeds complexer wordende samenleving. Waar we wel goed voor moeten oppassen is dat we geen verlengstuk van de machine gaan worden. Dat de kwaliteit van werk gewaarborgd blijft en daar hebben wij zeker zelf de hand in. We hoeven niet af te wachten hoe AI-tech zich gaat ontwikkelen, daar zijn we zelf bij. Conclusie, het werk wordt echt anders. Hoe het precies anders wordt, dat weten we niet precies, want deze technologie ontwikkelt zich nog in een razend tempo.
AI in actie.
Dan gaan we naar het laatste onderdeel van deze uitzending en dat is namelijk AI in actie. Want ja, met AI daar kun je tegenwoordig alles mee. We vertellen je iedere week over een slimme toepassing waarmee je jouw werk een stukje makkelijker maakt. En deze keer is aan de beurt Human Linker. Nou, wat is dat nou precies? Ik had er nog nooit van gehoord. We moeten het even vragen aan Pascal Picard. Hij is Chief Innovation Officer bij AZ Nederland. En ik heb hem nu aan de lijn. Dag Pascal.
Hoi Rens, met Pascal.
Human Linker, dat klinkt interessant, de naam, maar wat doet het precies?
Ja, dat is op zich een hele handige tool die ik tegen ben gekomen. En het is een AI-verkoopassistent die je koppelt aan LinkedIn-profielen.
Oh.
En nadat hij gekoppeld is, gaat hij analyseren hoe het LinkedIn-profiel eruit ziet. En die gaat je allemaal tips geven hoe je het beste met die prospect of met die persoon kan kan engage, dus om kan gaan.
Oh, en dat is dan, dan helpt hij je om van die IM-berichtjes te sturen via LinkedIn, of niet?
Nou, het helpt je om bijvoorbeeld wat ik heel mooi vind, is dat hij een DISC persoonlijkheidsprofiel maakt van die persoon, dus van die LinkedIn-profiel. Mm-hmm. En daarbij geeft hij allebei tips hoe je het beste met die persoon kan communiceren. En hij geeft ook allemaal engagement tips, noemt hij dat dan. Handigheidjes van ja, hoe kom je nou het eerste met die contact met die persoon? Hoe kan je nou het beste een vergadering starten met die persoon?
Oh.
Dus het zijn allemaal handige tips, icebreakers noemen ze het ook wel.
Want dat DISC, dat ken ik wel. Daar hebben we wel eens over gepraat in deze uitzending. Dit is hoe een mens in elkaar zit, toch? Dat is ook dat zijn altijd kleurentypes zitten eraan vast. Maar ja. Het is hoe dominant je bent, hoe stabiel je bent, hoe net je bent, dat soort dingen, toch?
Ja, dat klopt. Er zijn de vier kleuren, hè? Geel, groen, blauw en rood.
Ja.
En Rens, het zou je geen verrassing zijn voor je, maar jij bent een influencer.
Oh ja, oké. Okay. En dan moet ik op een bepaalde manier benaderd worden, begrijp ik.
Ja, klopt. En de influencers die kan je dan weer anders benaderen dan bijvoorbeeld mensen die heel dominant zijn of heel analytisch. En al die benadertips, die geeft die tool dan aan je.
Oh ja, en dat doet hij op basis van het LinkedIn-profiel.
Ja, dat verbaasde me ook dat de techniek zo ver gaat. Maar aan de hand van een LinkedIn-profiel kan hij een hele profielschets van die persoon maken.
Wauw. En waar kijkt het AI dan naar? Naar de foto die ik heb geüpload of de berichten die ik stuur?
Nou, hij kijkt naar de post die je al geplaatst hebt. Hij kijkt bijvoorbeeld eventueel een commentaar. Hij kijkt naar hoe je profiel hebt ingericht. En aan de hand van die bijvoorbeeld van posts kan hij weer een soort berichtje maken. Van je hebt vorige week iets verteld over cybercriminaliteit. Ik vind het super interessant en ik wil er graag met je over doorkletsen.
Ja, oh wat goed. En schrijft hij dan ook het berichtje voor je? Of moet je dat allemaal weer zelf bedenken?
Nee, hij schrijft allemaal berichtjes voor je. En daar komt natuurlijk een beetje, ja, niet het gevaar. Maar het zijn natuurlijk AI-gegenereerde berichten en persoonlijk. Ja, ben ik altijd voorstander dat het als een hulpmiddel gebruikt wordt en nooit echt één op één doorstuurde. Maar het schrijft heel veel commentaarberichtjes of e-mailtjes die je kan sturen.
Oh,
dat klopt.
Gezegd. Ja. En ik vroeg me af, want
een goed hulpmiddel.
Ja, het is grappig. Ik was me laatst een beetje aan het verdiepen in allerlei sales technieken. En iedereen heeft een bloedhekel aan cold e-mails, et cetera.
Ja,
helpt hij je dan ook met van hoe moet je die cold e-mail nou schrijven? Of hoe zorg je ervoor dat je het probleem van de klant groter maakt en beter begrijpt, en et cetera? Of valt dat wel een beetje tegen?
Ja, klopt. Deze tool is echt voor prospects. Hè? Dus echt voor de allereerste contacten te leggen. En daarbij helpt je dus wel met het opzetten van nou, dit is de beste manier hoe je het met zo iemand, met dit profiel, contact kan leggen. En die geeft ook gelijk voorbeelden hoe je dat het beste kan aanpakken.
Nou, briljant. Human Linker.
Ja, super cool.
Ja, toch? Ja. Pascal, dankjewel.
Graag gedaan, Rens.
En veel succes. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Trouwens, als je deze uitzending leuk vindt, laat dan een commentaar achter op LinkedIn. Of geef ons sterren in Spotify of in je Apple Podcast of waar je het ook luistert. Want het helpt enorm om andere luisteraars te vinden. Graag tot de volgende keer. Dag.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.